Onze tekst is te vinden in 1 Korinthe hoofdstuk 15. En dat is het hart van het evangelie van de genade van God. Het is niet Johannes 3 vers 16. En dat zegt al zo heeft God de wereld lief gehad. Dat is positief. Dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Dat is positief. Opdat een ieder die in hem gelooft, positief, niet verloren gaat, negatief. Maar het eeuwige leven hebben, positief. Dat is 80%. Positief in Johannes 3 vers 16. En daarin is de dood en de opstanding van Jezus Christus niet expliciet genoemd. Dat is wel het geval in 1 Korinthe hoofdstuk 15 vers 3 en vers 4. Namelijk dat Christus gestorven is, negatief. Voor onze zonden, negatief, naar de schriften. Dat hij is begraven, negatief. En dan dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. Dat is positief. Dat is 75% negatief evangelie hier in 1 Korinthe 15 vers 3 en 4. Dat is de reden waarom heden ten dagen de meeste voorgangers, of vooral evangelisten, niet preken uit 1 Korinthe 15 vers 3 en 4, maar Johannes 3 vers 16 gebruiken, dat is 80% positief, en niet direct preken over het 50% negatieve aspect van het evangelie, namelijk dat Christus eerst moest begraven, sterven, dan voor uw persoonlijke zonden aan het kruis moest gaan, dat hij begraven is, dood gegaan is voor uw zonden en uiteindelijk opgewekt is ten derde dagen. Nu, deze leer, dit dogma van de lichamelijke opstanding van de Heere Jezus Christus, is een bijzonder belangrijke grondslag, grondleer voor bijbelgelovige christenheid. En bijbelgelovige christenheid is de enige religie tussen aanhalingstekens met een levende grondlegger. Boeddha is dood. En toen wij in Oostenrijk woonden, dat was geloof ik een paar honderd meter naast het grootste klooster, het boeddhistenklooster in Oostenrijk, kwam op een gegeven moment een hele processie voorbij. Dat waren de beenderen van Boeddha die langs gebracht werden. Mohammed is ook dood. U kunt zijn graf in Medina bezoeken waar zijn botten liggen. Een Lenin is dood. Hij is al geloof ik gebalsemd en opgebaard daar in het mausoleum in Moskou. En veel Moskovieten, communisten, gaan nogal wat voorbij om hem de eer te bewijzen. Het lichaam van elke paus is, die geleefd heeft, is dood. En ligt daar opgebaard, ook gebalsemd, zoals de Egyptische farao's gebalsemd werden. En dat kunt u bezoeken. Het graf van Jezus Christus is leeg. En waarom is dat het geval? Want hij is niet hier, hij is opgewekt, zegt Matthäus 28 vers 6. En u kunt de beenderen van Marx en Lenin en Stalin en elke communist bewaren en ergens eer geven. En u kunt nog altijd een goede communist zijn. U kunt de beenderen van Mohammed bezoeken in Medina en nog altijd een goede moslim zijn. U kunt de beenderen van Boeddha rond paraderen, rondom deze wereld, en nog altijd goede boeddhist zijn. Maar als u in staat zou zijn om één been van het dode lichaam van Jezus van Nazareth te produceren, dan kunt u onmogelijk een goede christen zijn. Sterker nog, u bent überhaupt geen christen. En de reden is, in 1 Korinthe hoofdstuk 15, vers 13, dat we daar lezen, indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof. En vers 17 zegt, en indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden. Als Jezus Christus niet van het graf is opgestaan, dan is niemand ooit gered. Dan is ieder die zegt christen te zijn nog in zijn zonden. En het was sinds de persoon van Jezus van Nazareth gestorven is dan het geval. En Paulus zegt het zo in 1 Korinthe hoofdstuk 15 vers 18, zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Als Jezus Christus niet van de doden opgestaan is, weet u dan waar uw christelijke vader en moeder nu zijn, nadat ze gestorven zijn? Ze zijn in de hel. Dat geldt ook voor elke andere christelijke overgrootvader, grootvader, grootmoeder. Want de Bijbel zegt heel duidelijk, zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn, in vers 18. Deze mensen zullen dan niet bij de opname van de gemeente uit de doden opstaan en met hun ziel weer verenigd worden. Waarom? Want Christus is dan ook niet als de eersteling van hen die geslapen zijn opgestaan. 1 Korinthe 15 vers 20. Daarom zegt Paulus ook in 1 Korinthe 15 vers 19. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Wat betekent dat? De ellendigste van alle mensen zijn. Denk u maar na. Heeft de Heer Jezus Christus u niet uit de rotzooi en de drek getrokken en u gereinigd met zijn bloed? Maar wat heeft u daar dan aan als u nog altijd naar de hel gaat? Denk maar na, je bent gered, je wilt de levende God dienen en je gaat uiteindelijk onderhoud naar de hel. Tenminste, als Jezus Christus niet van de doden is opgestaan. Vandaar dat Paulus ook zegt, dan zijn wij de ellendigste van alle mensen in vers 19 van 1 Korinthe hoofdstuk 15. Nou, de opstanding van Jezus Christus is bijzonder belangrijk, want dat bewijst het feit dat hij van een maagd geboren is en zo bewezen heeft te zijn de Zoon van God te zijn. Romeinen hoofdstuk 1 vers 3 en vers 4 zegt van zijn zoon die geworden is uit het zaad Davids naar het vlees, die krachtiglijk bewezen is te zijn de Zoon Gods naar de geest, der heiligmaking uit de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus onze Heer. Krachtiglijk bewezen de Zoon van God te zijn. De opstanding van Jezus Christus is het bewijs dat ook u eens opgewekt zal zijn. Sterker nog, blijf in het boek Romeinen, in hoofdstuk 8 vers 11 lezen we: indien de geest degene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. De opstanding van Jezus Christus is de garantie van de almachtige God dat hij elke verloren zondaar eens zal oordelen naar een absolute maat. En die maat is niet de 10 geboden. Die maat is niet de 7 sacramenten, die maat is niet de 5 pilaren van de islam. Die maat is zijn zoon, Jezus Christus. Dat was iets wat die verwijfde en op filosofie en nieuwtjes beruste Atheners niet konden verdragen. In Handelingen hoofdstuk 17 vers 31 lezen we: daarom dat hij een dag gesteld heeft op welken hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door een man, dien hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Wat is het bewijs voor deze hele wereld dat eens de levende God u zal oordelen door één mens, dat deze mens uit de doden door God is opgewekt? Nu, als het gaat om de lichamelijke opstanding van Jezus Christus, zullen wij als bijbelgelovigen dat niet eenvoudig als een blind geloof accepteren. Lucas, de arts die Handelingen schreef, zegt het zo in Handelingen hoofdstuk 1 vers 3, aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang, zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. Het zijn vele gewisse kentekenen, gewis, zekere, onfeilbare kentekenen. Als ooggetuige een getuigenis geven en hun getuigenis stemt overeen in tijd en ruimte en geschiedenis. En het getuigenis wordt op schrift gesteld en er wordt geen bewijs daartegen gesteld. dan wordt dit getuigenis als een conclusie, een absoluut bewijs in de geschiedenis erkend. En dit gaat het over de opstanding van Jezus Christus. Jullie zien natuurlijk ontzettend veel liberale, ongelovige sceptici die geprobeerd hebben dit historische feit in tijd en ruimte geschieden, dat een mens opgestaan is van de doden, die letterlijk door een arts en een soldaat dood wordt verklaard, proberen weg te redeneren. Vooral de rationalisten uit Duitsland zijn daar goed in. En er zijn allerlei zogenaamde theorieën, die hebben ze allemaal naampjes gegeven, ik zal er een paar noemen. Het gaat niet zozeer om die naam, maar om de idee die erachter ligt, om dit feit in tijd, geschiedenis en de ruimte te ontkennen. De fraudetheorie wordt als theorie vaak genoemd. En dat is eigenlijk het idee dat de opstanding van Jezus Christus een gigantische leugen was, die verbreid werd door de apostelen en de discipelen. En dat is ook wat de priesters probeerden iedereen ervan te overtuigen in Matthäus 28. Dat de wachten bij het graf van Jezus Christus omgekocht zouden zijn, dat de discipelen zijn lichaam hadden gestolen toen de wachten sliepen. Nu we lezen in Matthäus hoofdstuk 28, vers 11 tot en met 15. En als zij heen gingen, zie enige van de wacht kwamen in de stad en boodschapten de overpriesters al de dingen die geschied waren. En zij vergaderd zijn met de ouderlingen en tezamen raad genomen hebbende, gaven zij de krijgsknechten veel geld en zeiden, zegt zijn discipelen zijn des nachts gekomen en hebben hem gestolen als wij sliepen. En indien zulks komt gehoord te worden van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En zij het geld genomen hebbende, deden gelijk zij geleerd waren, en dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. Nou, het probleem is, hoe kunnen 11 ongetrainde straatpredikers met slechts 2 zwaarden een groep van 16 bewapende getrainde Romeinse soldaten overwinnen? Een ander probleem is, waarom werden deze Romeinse soldaten niet geëxecuteerd voor het feit dat ze sliepen toen ze de wacht moeten houden? Dat was het wat eigenlijk de Romeinse soldaten zouden moeten ontvangen naar Handelingen 12 vers 19. En een ander probleem is, waarom zou zo'n groepje vissers een lichaam proberen te stelen om de neus van de Romeinen weg en van dit lichaam dan de grafklederen verwijderen? En ze netjes opvouwen. En ook het gezichtsboek netjes opvouwen. Zoals we dat lezen in Johannes hoofdstuk 20 vers 7. De zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Dat is een beetje eigenaardig, om het maar netjes te zeggen. Een ander argument wat vaak wordt gebruikt tegen de lichamelijke opstanding van Jezus Christus is wat men noemt de hallucinatietheorie. En dat is nou net wat dat ook is, het is een theorie. En dat is het idee dat de discipelen zo graag Jezus wilden zien en dat ze zo erg zijn opstanding verlangden dat ze hem verbeelden levend te zien. Dat is natuurlijk een waanzinnig idee als je de schrift zelf ziet als getuigenis. Nogmaals, de schrift is een geschiedboek wat in de geschiedenis plaatsgevonden heeft. Nou, op het moment dat Christus opstond van de doden, wat was de toestand van de discipelen? Die waren in ongeloof. Ze geloofden niet eens het getuigenis van de vrouwen aan wie Jezus Christus verschenen was. We lezen Lucas 24 vers 11 en haar woorden. schenen voor hen als ijdel geklap en zij geloofden haar niet. Nou, dat is een mooi voorbeeld. En die mannen zeggen, ah, die vrouw is niet helemaal goed bij hun hoofd. Ijdel geklap. En ze geloofden niet eens het getuigenis voor hun eigen ogen. Ook in Lucas 24 zien we bijvoorbeeld in vers 21, toen zij, 41, toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide hij tot hen, hebt gij hier iets om te eten? Van blijdschap geloofden ze hem niet. Nou, wat eet hij dan? Vers 42. Deze hallucinatie eet een stuk van een gebraden vis en van honingraten. En dan komt Thomas nog eens een keer voorbij. En wij kennen hem als de ongelovige Thomas. En Thomas zegt in Johannes hoofdstuk 20. En de andere discipelen dan zeiden tot hen, wij hebben de Heer gezien. Doch hij, Thomas, zeide tot hen, indien ik zijn handen niet zie het teken der nagelen en mijn vingers steek in het teken der nagelen en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. Nou, hij geloofde. Waarom? Hij kon zijn handen in de wonden van Jezus Christus leggen. Nu, als ze allemaal gehallucineerd hebben, hebben ze allemaal met dezelfde hallucinerende gesprek met hem gehad in Lucas 24 en Johannes 21. En hebben ze ook allemaal gehallucineerd als ze met hem op verschillende tijdstippen gegeten hebben met hem. Ze hebben vis gegeten met hem. We zien het hier, Johannes hoofdstuk 21, Lucas 24. De emmersgangers hebben met hem gegeten. Hebben ze allemaal gehallucineerd. En waarom zou deze hallucinering ook nog gaten in handen en voeten hebben? Hij zegt op Thomas in vers 27 van Johannes 20. Breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En zijt niet ongelovig, maar gelovig. Kan je je voorstellen dat een geliefde komt van de doden en in je hallucinatie heeft die persoon nog altijd dezelfde wonden? En niet alleen dat, we hebben gelezen in 1 Korinther hoofdstuk 15 en dan in vers 16, vers 6, daarna is hij gezien van meer dan 500 broederen op eenmaal, van welke het merendeel nog overig is en sommigen ook zijn ontslapen. 500 mensen hebben hem levend gezien. Ze hebben alle 500 tegelijkertijd gehallucineerd. En waarom zou die hallucinering nog 40 dagen moeten duren? Dat maakt geen zin. Nou, het derde wat we vaak zien is wat men noemt de geesttheorie. Dat betekent dat de discipelen zagen de geest van Jezus. Het probleem alleen is dat Jezus Christus zelf zegt dat hij geen geest is. In Lucas hoofdstuk 24 lezen we in vers 39. Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen gelijk gij ziet dat ik heb. Ze konden zien dat hij vlees en been heeft. Geen bloed, het bloed was vergoten op het kruis van Golgotha voor uw zonde om uw ziel te verlossen. Een andere absurde theorie is de onmacht theorie. Jezus was alleen in onmacht op het kruis gevallen. En men zegt dan ja, de koelheid van het graf en de verschillende kruiden, waardoor hij gebalsemd was, die hebben hem dan doen opstaan. Nou, laten we daar eens over nadenken. Hier is Jezus Christus. Hij is door de Romeinen, naar deze theorie, helemaal kapot geslagen. Iemand geestelen resulteerde er vaak al aan toe dat iemand stierf wat hij naar het kruis ging. Nou, de aard van de kruisiging, en dat was 6 uur die op het kruis hing, zorgde meestal voor dat er iemand stierf door verstikking. Dan een getrainde Romeinse soldaat, die een getrainde beul was, moest bepalen of hij dood was. En om dat van zeker te zijn, stak hij een spier door het hart en de zijdene hartzak van Jezus Christus. We lezen in Johannes hoofdstuk 19, vers 33 en vers 34. Maar komende tot Jezus, als zij zagen dat hij nu gestorven was, zo braken zij zijn benen niet. Maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer en terstond kwam er bloed en water uit. Bloed en water. Nou, normaal als iemand een speer in hun zij zit, dan komt er bloed alleen uit, geen water. Het water is een feit dat hij daar voor de openbaarheid inderdaad reeds gestorven was. Dat is ook vers 35 in Johannes 19, dat ervan getuigt. Die het gezien heeft, die heeft het getuigd en zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat hij zegt hetgeen dat waar is, opdat ook gij geloven moogt. Nu, denk je dat iemand deze dingen zou kunnen overleven? Een kruisiger, een geesteling, een speer in zijn zij gaat? Met zo'n grote wond? Met zo'n trauma en verlies van bloed? Denk je dat Jezus is wakker geworden in de koelheid van het graf? Ga je patiënten die een trauma hebben door verkoeling behandelen? Nee, je gaat ze juist warm maken als ze een trauma gehad hebben. En je gaat zeker niet vergiftigde chemicaliën in een open wond doen om het lichaam te balsemen. Dan dood je meer dan dat je hem levend maakt. En dat is niet alles. We lezen in de psalmen betreffende de kruisiging van Jezus Christus in Psalm 22, vers 15. Ik ben uitgestort als water en al mijn beenderen hebben zich vaneen gescheiden. Al de beenderen van Jezus zijn vaneen gescheiden. En zijn aangezicht was niet meer om aan te zien. Jesaja hoofdstuk 52, vers 14. Gelijk als velen zich over u ontzet hebben, alzo verdorven was zijn aangelaat, meer dan van iemand en zijn gelaante, meer dan van andere mensenkinderen. Een verdorven aangezicht. En dan zou hij daarmee een grote steen hebben kunnen wegduwen, zijn weg hebben kunnen vechten langs 16 professionele Romeinse soldaten, dan zo'n 10 kilometer naar Emmaus lopen en teruglopen, en dan iedereen erover overtuigen dat hij de Heer de Heerlijkheid was. Zoals tieners tegenwoordig zeggen, ja hoor, zeker, zeker. Nou, de vijfde theorie die vaak gebruikt wordt om de opstelling van Jezus Christus de ongelovigen aan te vallen, is de mythe-theorie. En dat is dat de geschiedenis van de opstelling van Jezus Christus een mythe was, net zoals de geschiedenis van Apollo, Adonis en dergelijke, in de Griekse, Romeinse en Noorse mythologie. En de sceptici die wijzen naar het feit dat zulke verslagen van opstandingen ook in heidenreligies gevonden worden. En het gaat zover terug als Osiris in het oude Egypte. En de discipelen zouden zulke mythen in het leven van Jezus Christus hebben verwerkt. Het probleem is dat niemand heeft ooit Osiris, Krishna, Apollo, Baldur en dergelijke van de doden zien opstaan. En het probleem is dat de opstanding van Jezus Christus is een goed gedocumenteerd feit in de geschiedenis. Nogmaals, de Bijbel is in de eerste plaats een geschiedenisboek. In Lucas 1 vers 2 bijvoorbeeld lezen we gelijk ons overgeleverd hebbende de van de beginnen zelf aanschouwers en dienaars des woords geweest zijn. In 1 Johannes hoofdstuk 1 lezen we in vers 1. Hetgeen van den beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Het werd gezien, aanschouwd, getast Dat is wat God zegt. Paulus had geen angst om deze Corinthiërs uit te dagen om naar Israël te gaan en een persoonlijk getuigenis te vragen van de ooggetuigen. Hij zegt in vers 6 van 1 Korinthe 15, daarna is hij gezien van meer dan 500 broederen op eenmaal, van welke het meerderdeel nog overig is en sommigen ook zijn ontslapen. Weet u waarom de opstanding in veel heidenreligies wordt genoemd? Omdat de duivel precies daar was toen Abraham Isaac wilde offeren. En de duivel die heeft wat meer kennis van de Bijbel en neemt het wat serieuzer dan de meeste sceptici. We lezen bijvoorbeeld in Hebreeën hoofdstuk 11 vers 17. Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Isaac geofferd en hij die de belofte ontvangen had, heeft zijn enige geborene geofferd, tot de welke gezegd was, in Isaac zal u het zaad genaamd worden, overleggende dat God machtig was hem ook uit de doden te verwekken, waaruit hij hem ook bij gelijkenis wedergekregen heeft. Nu, we hebben gelezen in Handelingen hoofdstuk 1 vers 3 over deze gewisse kentekenen, waarmee hij 40 dagen lang gezien en sprekende tot zijn discipelen de dingen aangaande het koninkrijk van God heeft verkondigd. De engel zei, hij is niet hier, hij is opgestaan, in Lucas 24 vers 6. En hij nodigt de vrouwen uit, kom en zie de plaats waar de Heer heeft gelegen, Matthäus 28 vers 6. En daar hebben we gezien, dat is de grafklederen, geen lichaam meer hebben bevat. Dat zijn gewisse kentekenen die voor elke geschiedkundige, elke normaal denkende mens genoeg bewijs zouden moeten zijn. We lezen in Johannes hoofdstuk 20 vers 5. Als hij nederbukte zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij daar niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen en de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Nou, en dan waren er nog de ooggetuigen. We lezen van Maria Magdalena, die hem persoonlijk ontmoet in Johannes hoofdstuk 20. Vers 14, als ze dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan en ze wist niet dat het Jezus was. Jezus zeide tot haar, vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? Zij menende dat het de hovenier was, zeide tot hem, Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar, Maria. Zij zich omkerende, zeide tot hem, Rabboni, het welk is gezegd, meester. Ook de andere vrouwen hebben Jezus van Nazareth gezien. We lezen in Matthäus 28, vers 9 en vers 10. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, zie Jezus is haar ontmoet, zeggende, wees gegroet. En zij tot hem komende grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zeide Jezus tot haar, vrees niet, gaat heen, boodschapt mijn broederen, dat ze heen gaan naar Galilea en al daar zullen zij mij zien. Daarna zien we dat Petrus hem persoonlijk ontmoet. In Lucas hoofdstuk 24, vers 33. En zij opstaande tezelfde uren keerden weder naar Jeruzalem en vonden de 11 tezamen vergaderd en die met hem waren, welke zeiden, de Heer is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En dan gaat dat verder, dat vers 36 tot en met 39. En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zeide tot hen, vrede zij u lieden. En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden dat zij een geest zagen. En hij zeide tot hen, wat zijt gij ontroerd en waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Dan is een halfbroeder Jacobus, die heeft hem gezien, naar 1 Korinthe 15 vers 7. Meer dan 500 mensen hebben hem op één ogenblik gezien, naar 1 Korinthe 15 vers 6. Daarna zag Stefanus hem, naar Handelingen 7 vers 56, kort voordat hij werd gestenigd door de Joden. En ook Paulus verscheen Jezus Christus in Handelingen 9 vers 5. De opgestaande Christus veranderde de Saulus van Tarsus in de apostel Paulus. Voor zijn bekering had Paulus de christenen onvermijdelijk vervolgd. Na zijn ontmoeting met de opgestaande Christus op de weg naar Damascus werd hij een van de grootste getuigen, de grootste christen, de grootste evangelist, de grootste zendeling die de wereld heeft gezien. Maar een van de grootste bewijzen van zijn opstanding is het getuigenis van miljoenen mensen die hem hebben uitgeprobeerd en hem hebben ervaren als een levende persoonlijke redder. Die hun persoonlijke zondenschuld heeft weggenomen en door geloof hebben zij toegerekend gekregen Gods gerechtigheid door Jezus Christus. We lezen in Romeinen hoofdstuk 4 vers 23. Nu is het niet alleen om zijnentwille geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook om onzentwil, welke het zal toegerekend worden, namelijk degenen die geloven in hem die Jezus onze Heer uit de doden opgewekt heeft, welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. U die Jezus Christus als Heiland en Verlosser heeft geloofd en vertrouwd, heeft bewezen dat de opstanding heel praktisch is en dat de duidelijke feiten van de schrift en het evangelie kloppen. Dus de opstanding is waar, onafhankelijk of u het gelooft of niet. Maar u kunt het persoonlijk ervaren als u in geloof tot deze opgestaande Jezus Christus komt. En u zegt, Heer Jezus Christus, wilt u met uw bloed mijn zonde wegwassen? En door geloof wil ik u aanvaren als mijn persoonlijke verlosser. En dat is hoe u kunt weten. Daarom is er reden om te zingen. Ik weet dat Jezus Christus in mijn hart woont. Ik weet persoonlijk dat de opgestane Christus leeft. Want ik heb hem persoonlijk 25 jaar geleden als mijn persoonlijke redder aangenomen. Toen ik dat deed, heeft de Heilige Geest mij geestelijk gedoopt in de dood van Christus, in zijn begrafenis en zijn opstanding. En nu ben ik opgewekt om in de nieuwheid des levens met hem te wandelen. Romeinen 6, vers 3 en vers 4. Omdat ik de geest van hem heb die Jezus Christus van de doden heeft opgewekt en die in mij leeft, naar Romeinen 8 vers 11, ben ik in Christus. Christus is in mij. Dat is een van de grote geheimenissen in het Nieuwe Testament. Een van de 7 geheimenissen dat Christus in ons is. Geestelijk gesproken ben ik nu gezeten met Christus aan de rechterhand van de Vader in het hemelse gewesten. Efeze hoofdstuk 2 vers 5 en 6. En als gelovigen zijn we gerechtvaardigd door de opgestane Jezus Christus. Zijn we verzoend met God door de opgestane Christus. En hebben we nu al overwinning over de dood, want Jezus Christus heeft daar op het kruis van Golgotha de overwinning behaald. 1 Korinthe hoofdstuk 15 vers 56 en 57 zegt: de prikkel nu des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Vandaar dat Jezus Christus belooft, omdat ik leef, zult u ook leven, naar Johannes 14 vers 19. De opstanding van Jezus Christus is niet alleen een academisch geschiedkundig feit. Voor degene die opnieuw geboren is door geloof in Jezus Christus, is hij een levende hoop. Als u nog niet zeker bent of deze opgestane Christus leeft in uw lichaam, dan raad ik u aan om uw hoofd te buigen en te zeggen: levende God, zij mijn zondaar genadig en schenk mij het geloof wat noodzakelijk is om uw Zoon, de opgestane, gekruisde en opgestane Jezus Christus, als mijn persoonlijke heiland te accepteren, zo goed als ik weet, en dat ik daardoor de vergeving van de zonde door zijn bloed alleen mag ontvangen. Amen.